Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hem die hem liefhebben. En over die beproeving gaat het ook in Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog, alwetende, steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Maak mijn diepste bedoelingen openbaar. Psalm 26, vers 2. Algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we daarna zingen van Psalm 26, diezelfde psalm dus, maar dan het achtste vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Psalm 26, maar dan nu het achtste vers. En in ieder spreken met mij in het hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen. De derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel. En daar zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook weer komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en ik geloof een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Zoals al is afgekondigd, de schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit Jacobus. Het eerste hoofdstuk. En van dat eerste hoofdstuk lezen we dan de eerste 18 versen. De brief van Jacobus. Van het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. En daar luidt het heilige en het onfeilbaar woord van God als volgt. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan een ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij erin geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt, die lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Gemeente, tot zover dan de schriftlezing. Laten we dan nu eerst voor en met elkaar het heilig aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Laten we bidden. Dan bidden we tot u, o God, drie-enig. Want zo hebben we u beleden. U de Vader als schepper van hemel en aarde. U, o Heere Jezus, die gekomen bent naar deze aarde. Geleden hebt, gestorven bent, maar ook weer eens bent opgestaan en opgevaren naar de hemel. En daar bent u nu aan de rechterhand van uw Vader. En dan is daar en dan is ook overal uw Heilige Geest. En Heere, dan bidden we u, laat uw Geest dan ook vanavond hier zijn om het woord van u te brengen tot in onze harten. Het woord dat zo lang geleden al opgeschreven is door uw dienstknecht Jacobus. En dat dan ook hier klinkt als u het geeft. En dan bidden we u, Heere, laat het ons wat te zeggen hebben. Ja, laat het woord van u ons alles te zeggen. Laat dat ons leven regeren. En wie we hier dan ook zijn, we vragen u, spreekt u tot ons? We hebben u alle beleden. U weet of we in ons hart hebben meegesproken, in onze gedachten. En we bidden u, Heere, laat het toch een belijdenis van het hart zijn dat we weten van de vergeving van de zonde. Dat we geloven in het eeuwige leven, de wederopstanding van de doden, dat we daar ook naar uitzien, naar die tijd om eenmaal eeuwig bij u te zijn. En dan hebben we gehoord en gelezen dat dan in de tussentijd er verzoekingen zijn. Dat er beproeving is. En we bidden u, Heere, helpt u ons daarin. U leidt ons leven, u regeert ons. En dan is het toch goed om in uw handen te zijn. U kent ons. Zoals we hier zijn, of thuis, of elders, meeluisteren, meekijken, of hoe, of wat dan ook. Heere, niets is voor u verborgen. U kent onze diepste bedoelingen. Daar hebben we zelfs om gevraagd dat die naar voren mogen komen. Ja, u kent het. En we bidden u, Heere, als u dan weet wie we zijn, helpt u dan. Helpt u in nood en smart. We ziek zijn lichamelijk in ons hoofd. Als we tobben. Als we aangevallen worden door de vorst van de duisternis. Als we last hebben van onze zonde. Wees u dan nabij. Doe ons in voorspoed u erkennen. Het belijden dat u het bent die zoveel goeds geeft. Die in alles zorgt. Ook dat uw huis weer is opengegaan en dat uw woord klinkt. En zo zijn we dan ook op deze dag weer een nieuwe week ingegaan. Een week waar als u het geeft toch ook weer van alles gebeurt. Dat we weer naar ons werk gaan of nog naar school of niet meer. Of Heere, wees dan in alles nabij. Bewaart u ons voor alles waarvoor we te bewaren zijn. Voor de zonde. Voor een onverzoende dood. Voor ziekte. Ook in deze tijd, Heere, als de besmettingen weer hand over hand toenemen, dan bidden we u om wijsheid om met de maatregelen om te gaan. Doe ons ook daarin in uw wegen gaan en bewaart u ons dan, Heer. Uw trouwe zorg bewaar ons van omhoog in dat opzicht ook. En wees u met deze gemeente. We bidden u voor de predikant die door ziekte verhinderd is. Wees u hem en zijn gezin nabij. Herstelt u, Heere. Wees u met ons allen zo, als we hier een taak te vervullen hebben. Wil ons uw bijstand niet onthouden, Heere. U bent goed. En wij zijn slecht, wij zijn zondaren. En in uw huis komt dat samen. En horen zondaren wie u bent. Wat u van ons vraagt, wat u van ons eist. Wat u ons schenkt, ja Heere, schenkt u ons. Vergeving van onze zonden enkel om het bloed van de Middelaar doet u het. Als we u dan zo bidden om uw werking en uw Heilige Geest om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we dan als inleiding op de preek, zoals dat dan heet, van Psalm 66, de versen 4 en 5. Loof de Heere der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Aan het eind gaat het ook over het lijden en het zilver dat beproefd wordt. En het vijfde vers, een net belemmerde onze schreden, onze stappen. De versen 4 en 5 van Psalm 66. Thank you. Gemeente, vanavond hebben we dus het eerste hoofdstuk gelezen uit de brief van Jacobus. En die brief van Jacobus is een van de zogenaamde algemene katholieke brieven, zendbrieven. En die aanduiding algemene katholieke zendbrief, die is er niet zomaar, daar is natuurlijk een reden voor. Dat algemene, dat katholieke, dat betekent dat die brief niet in het bijzonder aan één persoon is gericht, of ook niet in het bijzonder aan één gemeente. Er zijn brieven waar dat wel voor geldt, de brief van de apostel Paulus aan Titus bijvoorbeeld, nou die is aan één man, aan Titus gericht. De brief van de apostel Paulus ook weer aan Korinthe, nou die is gericht aan de gemeente van Korinthe. Nou, dat is hier dus niet het geval. Die brief is aan de kerk meer in het algemeen gericht. En daarom wordt er in zo'n brief dan ook niet zozeer ingegaan op de bijzondere omstandigheden, op het specifieke van iets wat er in zo'n enkele gemeente gebeurt, of wat er bij Titus aan de hand is. Met deze brief heeft Jacobus eigenlijk al direct een breder lezerspubliek op het oog gehad. En hij richt zijn brief aan de eerste christenen van Joodse afkomst die buiten Israël hebben moeten gaan leven. Dat blijkt uit het eerste vers van de brief, als er staat dat hij gericht is aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Het zijn Joden geweest die tot het geloof in de Heer Jezus zijn gekomen en om die reden niet in Israël hebben kunnen blijven wonen in Jeruzalem, maar die hebben dat land moeten verlaten. Ze zijn in de diaspora gekomen, in de verstrooiing. En er wordt vanuitgegaan dat ze wel niet heel ver hebben moeten wegtrekken, maar in de buurt van Israël zijn blijven wonen, in Antiochië of in Syrië, maar in ieder geval dus wel buiten hun eigen land, buiten Israël. Nou, gemeente, en dan ook nog maar eerst iets over de schrijver van deze brief. Dat is dus Jacobus, en wie die Jacobus is, dat is niet direct duidelijk. Daarvoor komen er te veel Jacobussen in de Bijbel voor. Waar iedereen het wel over eens is, is dat het niet de Jacobus is die met de andere discipel, met de andere apostel Johannes samen worden genoemd de zonen van Zebedeus. De meeste Bijbelverklaarders gaan ervan uit dat deze Jacobus, die deze zendbrief heeft geschreven, een jongere broer, een broertje dus van de Heer Jezus is. En dat betekent dus dat hij in ieder geval in zijn jonge jaren heel dicht in de buurt van de Heer Jezus heeft geleefd, dat hij met hem is opgegroeid daarin in Nazareth. En dat hij Jezus dus als jongen heel goed heeft gekend als broers. En dan weten we ook vanuit de Bijbel dat deze Jacobus in die tijd nog niet geloofde dat zijn broer, dat de Heer Jezus, de beloofde Messias is. Tot dat geloof is die pas later gekomen, na Pasen, na het lijden dus, en na de opstanding van de Heer Jezus. Dan komt hij tot bekering, dan komt hij tot geloof. En ja, je kan je afvragen, hoe is dat? Hoe kan dat nou toch, als je nou zo dicht bij elkaar leeft, dan moet je daar toch iets van gezien en gemerkt hebben. Ja, dat kan zijn, maar het kan ook zijn dat de Heer Jezus voor hem te gewoon is geweest om de Messias te zijn, de lang verwachte Messias. Voor de kinderen zeg ik dan ook, maar ik zei dat hij dus een broer was. Ja, eigenlijk waren ze maar halfbroers. Weet je wat een halfbroer is? Een halfbroer, een halfzuster, dan heb je wel dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder, of net andersom natuurlijk. Nou, zo was het ook bij de Heer Jezus. Hij had met Jacobus dezelfde moeder, dat was Maria. Maar ze hadden, laat ik het zo zeggen, een verschillende vader. En je kan dus, dat blijkt dus ook uit de Bijbel, dat blijkt ook uit deze geschiedenis, heel dicht bij de Heer Jezus leven. Heel veel van hem horen. en toch niet in hem geloven. En dat is ook niet iets alleen uit het verleden. Dat zou ook zo nog kunnen gebeuren. Maar dan weten we ook, ook deze Jacobus is uiteindelijk toch tot dat geloof gekomen. En heeft hij de Messias beleden. Het is dus anders geworden bij Jacobus. Zo anders zelfs dat hij later een van de steunpilaren van de kerk wordt genoemd. Als dan in Jeruzalem het zogenaamde apostelconvent wordt gehouden, dan gaat het over de vraag hoe Joden en heidenen zich moeten verhouden. Handelingen 15. Dan is hij daar de voorzitter van dat overleg geweest. En de apostel Paulus noemt ook deze Jacobus een apostel. En weer anderen die noemen hem een rechtvaardig of de rechtvaardige. Zo staat hij dus bekend. Deze Johannes, deze Jacobus, de rechtvaardige. En al met al is dat dan toch ook wel bijzonder dat dat dus kan gebeuren. Dat iemand zo verandert dat hij dus eerst, dat hij eerst niet gelooft in wie de Heer Jezus is. En later een van de duidelijkste belijders van hem wordt. En dan zal ik nog iets zeggen van deze Jacobus. Misschien heb je dat wel eens gehoord. Hij wordt wel genoemd, de man van hem wordt wel gezegd dat zijn knieën leken op die van kamelen. Nou, hoe komt dat nou toch? Waarom wordt iemand nou zo genoemd? Nou, het schijnt zo te zijn, als kamelen gaan rusten, dan doen ze dat op hun knieën. Dan buigen ze zich voorover en dan rusten ze op hun knieën. En daarom hebben die beesten heel veel eelt op die knieën. En als dat dus van Jacobus wordt gezegd, dan betekent het dat dus ook dat hij dat ook had. En hoe is hij daar nou aangekomen? Nou, door het vele bidden. Uit dit verhaal, want dit staat niet in de Bijbel, maar uit deze geschiedenis, uit de geschiedenis van de kerk, weten wij dat hij bekend stond als een man die heel veel gebeden heeft. En uit die ongewijde geschiedenis weten we ook dat hij uiteindelijk de marteldood is gestorven. Dat hij in Jeruzalem gevangen is genomen. Maar toen werd hij voor de keuze gesteld. De Joodse leiders die namen hem mee naar het dak van de tempel. En toen zeiden ze, nou moet je kiezen, is deze Jezus, is hij nou de Messias of niet? Als je zegt dat hij de Messias is, dan gooi je weer naar beneden toe. En als je ontkent dat hij de Messias is, dan mag je vrij uitgaan. En wat geeft Jacobus dan als antwoord? Ik zie de Zoon des Mensen komen op de wolken van de hemel. En dat is voor die leidslieden in voldoende om hem van het dak af te werpen. En dan valt hij naar beneden en dan is hij nog wel niet gestorven, maar hij heeft zijn armen en zijn benen gebroken. En dan wordt hij daar beneden, wordt hij toch door zijn vervolgers gedood. En als zijn vrienden hem dan gaan begraven, dan zien ze die knieën van hem, die knieën die vol eelt zijn. En dan weten ze, er is op aarde een bidder minder en in de hemel is er een lover meer. Voor Jacobus is het geloof overgegaan in aanschouwen. Nou, gemeente, Gods woord wordt u deze avond dan bediend aan de hand van het gelezen schriftgedeelte uit Jacobus. Maar dan is de kerntekst, de 12e vers, die heb ik ook aan het begin gelezen. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Dat is dus de kerntekst. En dan is het eerste punt verzoeking. Het tweede punt verzoekingen verdragen als beproeving. En het derde punt zaligheid. Dus verzoeking. Verzoekingen verdragen als beproeving. En zaligheid. Nou, eerst dus die verzoeking. Als Jacobus gaat schrijven, dan stelt hij zich voor als een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus. Dat is het eerste vers. En dan in het tweede vers begint hij zijn eigenlijke brief. Gaat hij doorgeven wat hij eigenlijk wil zeggen. Dan zeg ik nog een keer eigenlijk. Ja, eigenlijk gaat de Heilige Geest dan Jacobus laten opschrijven wat de Geest vindt dat daar aan die verstrooide doorgegeven moet worden. En ook dus aan ons, ook hier in Kerkwijk in 2021. En dan blijkt het niet alleen in die kerntekst, maar ook gelijk eigenlijk al in dat tweede vers over verzoekingen te gaan. Dan schrijft Jacobus: acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Dus die twee versen, 2 en 12, die sluiten eigenlijk heel nauw op elkaar aan. In beide versen gaat het over die verzoekingen. En dan is toch wel het bijzondere, het aparte, het misschien ook wel het tegenstrijdige, dat verzoekingen, die toch eigenlijk een negatieve klank hebben, dat die een bron van vreugde zijn. Die hebben te maken dus met grote vreugde en met zaligheid. Maar wat is een verzoeking dan? Wat betekent dat dan? Wat houdt dat nou in? Hebben die verzoekingen dan toch iets positiefs als ze met vreugde en met zaligheid te maken hebben? Ja, schrijft Jacobus. Ja goed, en misschien spreek ik dan nu voor mezelf, maar dat is toch wel opvallend. Dat verwacht je toch niet, dat die link er is. Daarom moeten we eigenlijk eerst weten, wat wordt nou met verzoekingen bedoeld hier in de Jacobusbrief? Nou, ik vraag het maar. Waaraan moet je nou denken als het gaat over verzoekingen? Wat komt er dan bij je op? Verzoeking, dat is zoiets als. Nou goed, ik weet natuurlijk niet wat er bij jou naar boven gekomen is, maar ik ga er gelijk nog maar een vraag aan vastkoppelen. Is dat, heb je nou iets concreets in je gedachten? En dan denk ik dat eigenlijk nog geen eens zo heel makkelijk altijd is. Terwijl dat toch ook wel weer apart is, want heel vaak, ik denk misschien wel, nou er zijn er hier ook wel die horen dat meerdere dagen, meerdere keren per dag, of je gebruikt dat zelf, meerdere keren per dag, als je het Onze Vader bidt, of als je vader dat bidt aan tafel, of iemand anders. Leid ons niet in verzoeking. Nou, als je dat bidt, zeg ik dan maar even een beetje, dan moet je toch weten wat je bidt. Leid ons niet in verzoeking. Dus je bidt dan dat niet gebeurt, althans zo lijkt het. Terwijl het toch iets positiefs is, zegt Jacobus. Nou, dat is toch tegenstrijdig. Leid ons niet in verzoeking en verzoeking heeft met vreugde, met zaligheid te maken. Dat schrijft Jacobus. Dus eigenlijk nog weer een streep onder die vraag, wat is nou een verzoeking? Nou, er wordt een woord gebruikt in het Grieks, dat is het woord, hetzelfde woord wordt gebruikt in vers 2, in vers 12 en ook over 13, ook in vers 13 en over vers 14, in vers 14 als het over verzoeking gaat. En datzelfde woord, dat wordt ook gebruikt als het in het Onze Vader over verzoeking gaat. En wat betekent dat woord nou? Dat betekent zoiets als proberen, op de proef stellen, testen, onderzoeken. En nou kan dat verzoeken, dat kan op twee manieren gebeuren, dat op de proef stellen. Dat kan gebeuren met wat ik dan maar noem een positieve insteek. Nou, er zijn er hier misschien wel die net voor de examen geslaagd zijn. Nou, als je een examen moet maken of een tentamen, dan word je beproefd, dan wordt er getest. En dat is dan natuurlijk vanuit een positieve insteek, want de school wil en de leerkracht die wil dat je dat examen haalt. En als dat je lukt, dan krijg je dat diploma. Nou, dat is dus vanuit dat positieve, om je verder te helpen. Dat je een vervolgopleiding kan gaan doen of kan gaan werken of wat dan ook. Maar datzelfde verzoeken, datzelfde op de proef stellen, dat testen, dat kan ook een negatieve bedoeling hebben. Om je, laat ik het zo zeggen, ten val te brengen. Dat je mislukt. En dan zeg ik gelijk eigenlijk maar bijna aan het begin van de preek, dat positieve verzoeken, dat positieve op de proef stellen, dat heeft te maken met wat God doet. In de Statenvertaling, in de herziende Statenvertaling, wordt daar vaak een ander woord voor gebruikt. Dan gaat het over beproeven. Beproeven, dat is dat positieve verzoeken om je verder te helpen. Om er iets positiefs mee te bereiken. En dat negatieve verzoeken, dat heeft dan met de duivel te maken. Dat doet hij. En daar schakelt hij dan mensen vaak voor in. En laat ik het maar simpel zeggen, dan heeft hij het op je ondergang gemunt. Daarom verzoekt hij. Jacobus, die is daar klip en klaar in. God de Heere die beproeft. En het is de duivel die verzoekt. En als je nou in je Bijbel leest, of als jij in je Bijbel leest, dan kom je ook wel tegen dat de Heere verzoekt. Maar dan is dat dus vanuit die positieve bedoeling, dat is dat dus om je verder te helpen. De duivel die verzoekt negatief, laat ik het zo zeggen. Nou, hier die verzoeking in de versen 2 en 12 en 13 en 14, dan gaat dat om dat negatieve, om je tot zonde aan te zetten. Het is een verzoeking die op je ondergang gericht is en die daarom van de duivel afkomstig is. En dat het hier niet over die positieve bedoeling gaat, nou, dat blijkt dan weer uit dat 13e vers, want daar zegt Jacobus dan, laat nou niemand zeggen als die verzocht wordt, ik word door God verzocht. God kan immers niet verzocht worden, God zelf kan dat niet gebeuren dat hij verzocht wordt met het kwade. En hij zelf, zegt Jacobus, verzoekt niemand. Nou, daarin is Jacobus dus klip en klaar. God verzoekt niemand, zoals ik dat net al zei. En misschien waren daarin die verstrooiing, die mensen die van huis en haard waren verdreven, die van alles meemaakten, ook van vervolging en verdrukkingen, die zeiden ja, God verzoekt ons. Nou, zegt Jacobus, dat is niet het geval, dat doet hij niet. God lokt je nooit uit tot zondigen. Denk nooit dat de Heere je aanzet om kwaad te doen. Dat komt echt niet bij hem vandaan. Dat is in strijd met hoe God is. De Heer heeft juist een afkeer, een afschuwelijke hekel van de zonden. En daarom, gemeenten, ook voor ons geldt dat als er iets gebeurt in je leven, denk nooit, nooit, nooit dat God je tot het kwade aanzet. Dat kan je zeker weten, dat komt nooit bij hem vandaan. Dat zou God zelfs niet kunnen, dat zou strijden met zijn karakter. God doet het nooit. En nogmaals, als je dus elders in de Bijbel leest dat God verzoekt, dat gebeurt dan bijvoorbeeld bij Abraham of bij het volk Israël, als er dan geen water is, dan is dat met een positieve bedoeling. Negatieve komt bij de duivel vandaan. En de duivel is daar zo geslepen in en dat staat bovenaan zijn takenlijstje, want wat doet hij als de Heer Jezus zijn werk begint op aarde? Dan gaat de duivel direct proberen de Heer Jezus te verzoeken. De kinderen weten dat misschien wel met die vraag van nou, u kunt toch wel van stenen brood maken? En daarom wordt in dat Bijbelgedeelte de duivel ook de verzoeker genoemd. De duivel verzoekt maar hij niet alleen. Verzoekingen die komen niet alleen van buiten op ons af. Daar worden niet alleen pijlen op ons afgeschoten van ver weg. Maar die verzoekingen die komen ook van binnenuit uit je eigen hart naar voren. Uit je gedachten, je eigen vlees, je hebt je eigen begeerlijkheid. Daar schrijft Jacobus ook over in die versen 14 en 15. Een mens die wordt verzocht
Als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt, dan komt dat dus van binnenuit. Er komt iets op je af en je laat je meeslepen, je wordt verlokt. En daarna zegt hij dan in vers 15, als die begeerte bevrucht is, dan wordt de zonde gebaard. En als dat dan volgroeid is, het is net als bij de geboorte van een kind, dan baart ze de dood. Dan is het dus je eigen begeerlijkheid, je eigen begeerte, en daar word je door meegesleurd. En de duivel die gebruikt dat wat er in mijn hart leeft door daarbij aan te sluiten. En wat doe ik? Ik geef eraan toe. Dat is vers 15. En gemeente, dan zeg ik ook nog dat schrijft Jacobus hier dus aan de gemeente, aan de kinderen van God. Die worden verzocht, die zijn constant in het gevaar om in verzoeking geleid te worden. Maar ook weer niet alleen zij, niet alleen de gelovigen. Ook onbekeerde mensen worden verzocht door die duivel. En dan is het, laat ik het zo zeggen, dan is het nog veel gevaarlijker. Veel gevaarlijker dan voor Gods kinderen, want als je God aan je zij hebt, dan heb je zijn vaderlijke bescherming, dan waakt hij voor je en over je. Maar als je hem niet kent, als je niet bij hem wil horen, dan moet je dat in die verzoekingen ook nog missen. Kijk, en dan komt die Satan met zijn verlokkingen en die aanvallen. En waarom heeft de Satan daar nou zo'n succes in? Nou, omdat wat de Satan nou wil, dat sluit nou precies aan bij wat er in mijn hart leeft. Hoe gaat dat? Er wordt mij iets voorgespiegeld. Komt uit mijn hart of de Satan fluistert je in. En ik weet eigenlijk, nou, dit kan eigenlijk niet. Als ik dit doe, is het zonde. De Heere verbiedt dat. Dat is begeerd en dat mag niet. En ik weet dan ook nog, ja, het gaat eigenlijk tegen de liefde van God in. Als ik dit nou doe, als ik hier nou aan toegeef, dan gaat dat tegen, dan ga ik tegen de liefde van God in. En ik doe het toch. Ik geef aan die verzoeking toe. Misschien hebt u, jullie op de catechisatie wel geleerd over die verzoekingen, daar is de duivel, speelt daar een rol in, de wereld, alles wat er van buiten op je afkomt, en ook dus je eigen vlees. Maar als we het nou wat concreter maken, wat is nou een verzoeking? Nou, wat houdt dat nou in? Nou, het eerste is dan, moeten we kijken wat er in de Bijbel staat, waar Jacobus schrijft aan die mensen daar in die verstrooiing, die zijn daar dus in de verdrukking, die hebben het arm, die kunnen niet naar de kerk, laat ik het zo zeggen, die worden achtergesteld, ze zijn van huis en haard verdreven in het buitenland. En dat is een verzoeking, zou dat kunnen zijn, om die nieuwe godsdienst, om het geloof in de Heer Jezus maar aan de kant te schuiven. Ook niet iets uit het geschiedenisboek. Dat gebeurt in China of in de Arabische wereld of waar dan ook nog steeds. Je kunt je ook afvragen, waarom overkomt mij dit nou? Waarom laat God dit toe? Waarom helpt hij mij nou niet? Dat is een verzoeking. Weet je wat ook een verzoeking is? Misschien komen we daar iets meer en iets dichter bij huis. Dat is rijkdom, voorspoed. Het tegengestelde eigenlijk van daarnet. Voorspoed kan je heel makkelijk tot zonde verleiden, want je hebt God niet nodig. We hebben alles, we hebben een dokter, we hebben een ziekenhuis, we hebben geld. Voor alles is er een oplossing, en dat is toch wat we in Nederland zien gebeuren. Ook een verzoeking, maar dan een hele andere. Je vertrouwt op jezelf, je vertrouwt op de medicijnen. En dan schrijft Jacobus ook nog over velerlei, over allerlei verzoekingen. Nou, nog wat concreter dan misschien. Hoe makkelijk is de verzoeking niet om met een leugen een misstap te bedekken? Je hebt iets gedaan en je krijgt op Je krijgt er van langs, althans dat dreigt. Nou ja, dan zeg je toch gewoon dat je het niet gedaan hebt en je trekt er een aardig gezicht bij en weg. Weg is het gevaar. Met wat financiële, of met wat malversaties, met wat oneigenlijk gedrag kun je een financiële ramp voor je bedrijf afwenden. Een andere verzoeking, je gaat een relatie aan met een jongen of met een meisje die nergens aan doet. Een verzoeking om in de kerk met van alles bezig te zijn, met je gedachten of met je telefoon of met weet ik wat. En niet te luisteren. Er is van alles de duivel, laat ik het zo zeggen, er is van alles. De duivel weet van alles te bedenken om jou bij de Here vandaan te houden. Daar heeft hij echt maatwerk, past hij daarop toe. De een valt die aan, verzoekt die met het een, de ander met het ander. Kan per leeftijdscategorie verschillen. Misschien herken je het wel in je leven dat je aangevallen wordt, dat je verzocht wordt om je bij de Here vandaan te houden. En wat doe je dan als je dat merkt, als je dat herkent? Je was toch ergens iets in je hart om de Here te gaan dienen en er gebeurt iets, je wordt ervan afgehouden. Wat doe je dat dan? Nou, daar in de verstrooiing zullen ze gebeden hebben. Dat zal Jacobus ook gedaan hebben. Weet je nog, met die kamele knieën. Je toevlucht nemen tot de Here. Maar goed, wat ik nou schilder, dat lijkt allemaal, laat ik het zo zeggen, negatief te zijn. En nou zegt Jacobus, het heeft ook te maken met vreugde, die verzoekingen. Nou, daarmee komen we dan als vanzelf bij ons tweede punt. Verzoekingen verdragen als beproeving. Daarover gaat het dan ook in dat 12e vers. Verdragen. Verzoekingen verdragen, nou, dat betekent niet een ondergaan, niet toegeven, maar staande blijven, stand houden. En dan blijkt ook wel weer uit die woorden die Jacobus gebruikt, dat je echt niet licht moet denken over verzoekingen. Zoiets van, nou, dat... Je moet staande gehouden worden, dat is nodig. Volharden tot het einde, zegt de Heer Jezus. Als hij dan nog op aarde is, dan zegt hij over het einde van de tijden, jullie zullen gehaat worden door iedereen om mijn naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Als je stand houdt, als je volhoudt door de genade, door de kracht van de Heilige Geest, dan zul je uiteindelijk zalig worden. Als je staande mag blijven in de verzoekingen, niet ten onder gaan, dan leidt dat uiteindelijk tot de eeuwige heerlijkheid. Dat is de belofte, niet door eigen kracht. Dat hoef je echt niet zelf te doen. Er is genade voor nodig. En daarom is het ook in dat opzicht weer zo nodig dat je de Here toebehoort, want Hij is het die je staande houdt. En als we nou nog eens goed kijken naar dat 12e vers, naar die kerntekst, dan zien we daar dat Jacobus verzoekingen als een beproeving ziet van het geloof. Vers 3 staat dat ook, de beproeving van uw geloof. Kanttekeningen die zeggen daarbij, God die werkt met die beproeving, met die verzoekingen, zodat de standvastigheid in het geloof beproefd wordt en naar buiten komt. Nou, in het begin heb ik nogal de nadruk erop gelegd dat er verschil is tussen het verzocht worden door de duivel en het beproefd worden door God. En het bijzondere van wat er nou hier in de Jacobusbrief gebeurt is dat uit die beproevingen verzoekingen voortvloeien. De duivel gaat je verzoeken, dat is dat negatieve. En God gebruikt het zo dat het een beproeving is, dat wat de Satan doet. Het heeft een positieve uitwerking. Het wordt een beproeving van het geloof. Wat nou de Satan ten kwade heeft uitgedacht om je ten onder te krijgen, dat gaat de Heere gebruiken om te laten zien dat je staande blijft. zodat je gesterkt uit de strijd komt, staande in het geloof. Al zeg ik ook er vanavond dan nog wel bij, er zijn ook beproevingen die direct van God uitgaan. Dan test de Heer je. En daarom als je tegenslag hebt in je leven, als dingen niet gaan zoals je wel graag zou willen, dan hoeft dat echt niet, dat hoef je echt niet altijd als iets negatiefs te zien. Dan kan het zomaar zijn dat de Heer in je leven aan het werk is, dat hij je wil beproeven met het doel je dus verder te helpen. Om naar buiten te laten komen wat er nou in je hart leeft. In de psalmen, daar lees je het zelfs, dat er Gods kinderen zijn die de Heer vragen om beproefd te worden. Psalm 26, we hebben het gezongen. Proef mij, Heren, doorzoek mij, toets mij, nieren. David, Psalm 139, doorgrond mij, o God. Ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten, Heren. Kijkt u maar naar binnen. Niet dat het hier nou allemaal zo geweldig is, maar u weet het. En u weet ook dat ik ten diepste en uiteindelijk op u vertrouw. Het geloof kan beproefd worden. Daarover gaat het in de Jacobusbrief. En daarvan weet ook Gods kerk, Gods kinderen, die weten daarvan dat geloofsbeproeving een realiteit is. En voor de een is dat in meerdere mate dan de andere. Maar als je het ware geloof hebt, dan wordt dat beproefd, dan wordt dat getest, dan wordt er onderzoek gedaan naar de echtheid ervan. En dan zegt Jacobus ook nog, en er is ook nog een andere uitwerking, want dat werkt lijdzaamheid. Dat je het verdraagt, dat je zonder morren, dat je volhoudt. En ik zei het daarnet ook al, zo kom je dus sterker uit de strijd. Dat staat dan in dat vierde vers. En wat heb je in dat alles heb je nodig? Nou, wat Paulus schrijft aan de Efeziërs, de wapenrusting. De wapenrusting, want zelf blijf je echt niet staande. Je hebt die geestelijke wapenrusting nodig. En ook dus dat gebed. Het gebed in het Onze Vader leidt ons niet in verzoeking. En die bede, die betekent zoiets als van, laat ons nou staande blijven door de kracht van uw Heilige Geest. Dat bid je met die bede leidt ons niet in verzoeking. Als die verzoekingen er nou komen, Heren, geeft u dan de kracht dat ik staande mag blijven. Je hebt het gebed nodig in verzoekingen. Je hebt ook wijsheid nodig. Daarover schrijft Jacobus dan ook in het vijfde vers. Als je nou geen wijsheid hebt, die mag je dan aan God vragen. En je hebt dan wijsheid nodig, want er gebeuren dingen in je leven en dan denk je, hoe bestaat het nou toch? Nou dacht ik toch, als ik nou op de weg met de Heer was, dan zou het zo gaan en zus en zo. En het gaat net de andere kant op. Er komen dingen op mij af. Sommige dingen zijn klip en klaar dat het niet goed is. Andere dingen zijn minder duidelijk. Hoe moet ik reageren? Is dit nou een verzoeking die van de duivel komt? Of is God me aan het beproeven? Of, nou ja, denk aan Job, hoe moeilijk heeft hij het met dat alles niet gehad? Nou zegt Jacobus, als je nou geen wijsheid hebt, als je wijsheid ontbreekt, begeer ze dan maar van God. Vraag ze maar aan de Heer die mild geeft en niet verwijt. De Heer neemt het je echt niet kwalijk als je dingen niet begrijpt. Het geldt in vele opzichten, maar ook hierin. Heren, wat is nou de bedoeling met mijn leven? Ik snap er niks van. Wilt u me wijsheid geven hoe ik mijn weg te gaan heb door dit leven? En hij geeft dat overvloedig. Geen geloof zonder strijd. En u merkt wel, jij merkt wel, dan is het toch altijd ook weer de vraag. Hebt u, heb jij, heb ik nou dat geloof, dat geloof dat bestreden wordt? Want als je daar niet van weet, laat ik het zo zeggen, als je onbekeerd bent, dan gaat alles waar Jacobus nou hierover schrijft, dat gaat eigenlijk aan je voorbij. Ook als je, wat ik dan maar noem, een eigen gemaakt geloof hebt. En ben je dus alleen met jezelf op reis naar wat ik dan maar noem een eeuwigheid waar geen einde aan komt. Zonder borg en zonder hoop. Ja, zo wil je toch niet, zo kun je toch niet op reis zijn bij alles wat er op je afkomt. En als er hier zijn waar dat het geval voor is, dan zeg ik, ga toch niet door op die manier. Zo kun je niet voor God verschijnen. En als de Heer nou zegt, ik wil je wijsheid geven, zou de Heer dan ook geen bekering willen geven? Misschien als kind al geleerd, opent je mond op mijn trouwverbond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat je ontbreekt, dat schenk ik, zegt de Heer, zo je het smeekt, mild en overvloedig. De Heer beproeft zijn kinderen. Dat hoort bij het kindschap. Ook al omdat de relatie tussen de Heer en zijn kinderen, dat is geen verstandshuwelijk. Dat is een innige relatie. En de Heer die wil graag weten wat er nou in je hart leeft. Waarom je hem nou dient. En laat ik het ook zo dan zeggen, of je nou nog werkelijk van hem houdt. Of die liefde er is, hij test je. En dan staat er in de Bijbel, en dat doet hij ook niet bovenmate. En daarin is hij nou zo totaal anders dan de duivel, want die gaat tot het uiterste. En daarom zou je nou met deze God niet willen leven. Niet twijfelende, want dan zegt Jacobus, dan word je op en neer geworpen als in de zee, wandelen in het geloof. En ondertussen alles kwijtraken wat het dienen van de Heere in de weg staat. Want dat werkt ook de beproeving. We hebben gezongen van dat zilver dat beproefd wordt. Nou, dan wordt er ongezuiverd zilver. Dat wordt in een smeltkroes geworpen en dan wordt dat verwarmd. En dan komt, als ik het goed begrepen heb, het vuil komt bovendrijven. En het zilver, het zuivere zilver blijft onder en dat wordt uit elkaar gehouden. Nou, zo hou je dan ook in de beproeving, wordt het gescheiden, dat wat van jezelf is en het verkeer, en dat wordt weggedaan en je houdt niemand over. En niets over dan Jezus alleen. En op die manier word je zalig. En daarmee komen we dan bij ons derde punt. Zalig is de man die verzoeking verdraagt en acht het voor grote vreugde als je in verzoekingen valt. Nou, je ziet daar dus die tegenstellingen weer in. Daar ben ik ook mee begonnen. Tegenstellingen, schijnbare tegenstellingen, waar de Bijbel eigenlijk vol van staat. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als je een hoge ouderdom bereikt in de Bijbel, dan is dat een zegen. Aan de andere kant, vroeg gestorven is vroeg bij God. Je wordt opgeroepen in de Bijbel om je te bekeren. Je kan het niet. Zalig sprekingen van de Heer Jezus. Wie zijn er zalig? Nou, dat zijn de armen van geest. Zalig zijn nou juist die mensen die treuren en die hongeren en dorsten. Schijnbare tegenstrijdigheden. En zo zegt Jacobus ook, het is een zegen als je verzocht wordt. Waarom is dat nou een zegen? Nou, in de eerste plaats omdat het daaruit blijkt dat je in goed gezelschap bent. Hoe bedoel ik dat nou? Ook de Heer Jezus werd verzocht. Dus als jij verzocht wordt, als u verzocht wordt, dan bent u in goed gezelschap. Een verzoeking laat ook zien dat de duivel werk aan je heeft. Zolang je de wereld dient, zolang de kerk je niets interesseert, zolang je je Bijbel dicht laat. Bidden, ja, je doet je ogen dicht voor het eten, maar daar houdt het ook mee op. Nou, dan heeft de duivel echt geen werk aan je. Dan laat hij je wel met rust. Pas als je nou eens echt in je Bijbel gaat lezen. Als je vanuit je hart gaat bidden, als je gaat luisteren naar een preek, of ja, dan komt die duivel in het geweer. Dan wordt hij alert. En dan wordt hij actief, ook richting jou. En dan komt hij met die verzoekingen. Nooit gemerkt in je leven? Dat de duivel er dan direct een einde aan wil gaan maken als jij de Heere gaat zoeken. Door je af te leiden, door je vrienden of hoe dan ook. Een verzoeking is ook een zegen als je daardoor, laat ik het zo zeggen, anders meer gaat bidden. Dat je de Heere nodig krijgt. Natuurlijk ging je bidden voor het eten, natuurlijk. Maar nou heb je hem zo nodig om je te helpen, om je staande te houden in die strijd. En je krijgt hem zo lief omdat hij je staande houdt. Dat je weet, ik was ten onder gegaan. Ik had aan die verzoekingen toegegeven. Maar Heere, u hebt me staande gehouden. U doet me die verzoekingen verdragen, zoals Jacobus schrijft. En dan zegt Jacobus ook, en als dat gebeurt, als je die verzoeking verdraagt, als je beproefd bent geweest, dan krijg je de kroon van het leven. Daar gaat het Jacobus hier ten diepste en uiteindelijk om, de kroon van het leven. Dat is in alle verzoekingen de grote bron van vreugde, dat gebeurt, de troost in al de smart die er kan zijn. Want nogmaals, denk niet licht over verzoekingen. Dan is er de bron, is er de kroon van het leven. Dat is volgens de kanttekeningen, is dat het eeuwige leven. Waarmee Gods kind naar de strijd als teken van overwinning met een kroon verheerlijkt zal worden. Paulus die schrijft het ook aan Timotheus ergens, dat hij dan zegt dat voor hem is weggelegd de kroon van de rechtvaardigheid. Die mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag zal geven. En niet alleen mij, schrijft Paulus, maar ook aan alle die zijn verschijning lief gehad hebben. De kroon van het leven, die ontvang je. Het is geen loon waar je recht op hebt. De kroon van het leven, die ontvang je niet omdat ik zo gepresteerd heb, maar die krijg je als genadegift. Dat is een geschenk. De bezoldiging, het loon van de zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Daarom willen we ook zingen aan het einde van de dienst. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Het is het hoofd omhoog steken, de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En het is de Heer Jezus zelf die het gezegd heeft toen hij nog op aarde leefde. Jullie zullen nou door iedereen gehaat worden, om mijn naam. Maar die volstandig zal blijven, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En wat de Heere belooft, dat komt altijd uit. Daar kun je voor 100% op aan. Zijn macht is groot. Zijn trouw zal nooit vergaan. Al wat hij ooit beloofd heeft, dat zal bestaan. Dat zal gebeuren. En wie krijgen nou die kroon van het leven? Wat is nou het alles beslissende criterium, of je die nou krijgt of niet? Is dat nou dat volharden, dat volhouden? Is het van mij afhankelijk? Nee, gemeente, ten diepste is dat Gods welbehagen, zijn verkiezing. Maar die verkiezing die komt wel naar buiten, die wordt zichtbaar. En dan is het antwoord op die vraag, wat is nou beslissend, of je de Heere Jezus lief hebt. Want dat staat aan het slot van dat 12e vers. Die kroon die wordt beloofd aan degene die hem, dat is de Heere Jezus, lief hebben. En als het dan gaat over dat de Heere Jezus lief hebben, dan moet ik eigenlijk altijd als vanzelf aan Petrus denken. Die geschiedenis is wel bekend, denk ik, dat dan rond het lijden en sterven van de Heere Jezus, Petrus, de Heere Jezus zo smartelijk heeft verlogen, toen hij dus eigenlijk ook beproefd of verzocht werd. Nou, toen is hij wel openbaar gekomen tot 3 keer toe. Maar dan later, als de Heer Jezus weer is opgestaan, daar aan de oever van de zee van Tiberias, dan is het diezelfde Petrus toch weer geweest die gezegd heeft: Heere, u weet dat ik u lief heb. Ik ben ontzettend de fout ingegaan. Ik ben in die verzoeking eigenlijk ten onder gegaan door te zeggen dat ik u niet kende. Maar diep in mijn hart, Heere, ik heb u lief. Ik kan het niet anders zeggen. Dat is mijn leven. En de Heer Jezus heeft dat geweten, omdat hij ook die liefde in zijn hart heeft gewerkt. En toen is Petrus, laat ik het zo zeggen, weer in genade aangenomen. U weet dat ik u lief heb. En dat zijn degenen die kroon zullen dragen, de kroon van het leven. Dat is vanwege hem die op aarde gedragen heeft de doornenkroon. Voordat hij gekruisigd werd. Dat is vanwege hem die op het hoofd nu heeft een gouden kroon. De koning van de kerk. Over hem lezen we in de Openbaring. En al zijn kinderen die krijgen de kroon van het leven. En wanneer gebeurt dat als de overste herder, als de opperherder zal verschijnen, dan zullen zij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Die krijgen ze dan uit zijn handen. Uit de man met de doornen, de man die de doornenkroon gedragen heeft. En daar dan in de hemel, dan zijn er geen beproevingen meer, dan zijn er geen verzoekingen meer. Dan is er geen zonde meer, ja, dan is pas echt alles volmaakt. Dan ben je zalig, zoals de Heer Jezus daar in de belofte van gesproken heeft. Maar dan is dat werkelijkheid, volkomen zalig. En toch is dat ook niet alleen iets voor ver weg. Ondertussen geldt ook nu en hier al: zalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, van wie de zonden bedekt zijn. Zalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. En dat geldt ook voor de vrouw, dat geldt ook voor de jongen, dat geldt ook voor het meisje. Wie worden er zalig? Nou, die broeders die in velerlei verzoekingen zijn gevallen, vers 2. Degene die om wijsheid bidden. De mensen die verzoekingen verdragen uit vers 12, die de Heere lief hebben. En nu de vraag. En u? En jij en ik? Bent u, word jij zalig? Ik? Ben je al gebaard door het woord van God, zoals Jacobus daarover schrijft in vers 18? Ben je wedergeboren? Nou, dan ben je zalig te noemen. En zaligheid, nou, dat is louter vreugde, dat is met geen pen te beschrijven, dat is volmaakt. En we weten met elkaar, daartegenover staat rampzalig, dat is vol van ongeluk. Dan loop je leven op een ramp, loopt dat uit. En dan weten we in de kerk, het is altijd van tweeën één. Er zijn maar twee wegen. En dan is er maar één weg die naar het leven leidt. En dat is de weg achter hem aan die het gezegd heeft: ik ben de weg, de waarheid en het leven. De zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die aan de mensen gegeven is door welke wij moeten en door welke wij kunnen zalig worden. Dat is de naam van Jezus Christus. In hem is de zaligheid. In hem alleen. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit de berijming van het Onze Vader achter de psalmen. En dan zingen we daarvan de verse 7. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein, de drift te veel, het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? Wat komt er dan van ons terecht als u ons verlaat? Verlos ons uit de macht
van de boze. Sterk ons, maak ons vrij. De versen 7 en 8 van het gebed des Heren achter de psalmen. Eindigen we met dankzegging. Hij sterk ons dan en maak ons vrij, geeft u ons, Heere. Wat nodig is op de weg in dit leven, wie we zijn, jong of oud, met alles wat er op ons afkomt. Met al die gerichte aanvallen van de vorst der duisternis die ons o zo goed kent. En hij is machtig, Heere, maar we belijden het en we weten het. U bent alleen almachtig en u regeert. En Heere, wij zijn zwak. We hebben het ook met elkaar weer gezongen en daarom verwachten we het van u. En zien we op hem die de doornkroon op zijn hoofd heeft gehad, opdat wij eenmaal de kroon van het leven kunnen ontvangen. Heer, het is toch als het ware de omgekeerde wereld. Hij geleden, hij gestorven, hij de zonde gedragen, hij die nimmer zonde heeft gedaan. Hij heeft het offer gebracht. En we belijden het u dat we met een Petrus zo vaak in de verzoekingen vallen. Maar Heer,
Laat het dan toch ook in ons hart zo leven. U weet dat ik u lief heb, ondanks alles. Ondanks dat uit mijn leven zo vaak het tegendeel blijkt. U weet het, Heer. Het is het zaad dat u gestrooid hebt. Het is de liefde die u gewekt hebt. Houdt u het brandende. Heere, heb dank voor wie u bent en wat u werkt. En werkt u zo met uw geest dat we ook met dit woord van de apostel Jacobus verder kunnen in ons leven aan uw hand. Door u beveiligd, door u geleid. Wees u dan met ons zo in de week die voor ons ligt. Vergeeft u het verkeerde ook van deze avond. Zegent u het uwe. En hoort u ons alleen om Jezus wil. Amen. Slotzang van de gemeente is dat wat ik al aanhaalde. Psalm 89 vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Bidden we dan samen om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons vrede. Amen.